Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 45, vers 1 en 5. Psalm 45, vers 1 en 5. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het Oude Testament, het boek Hooglied, hoofdstuk 1. Hooglied 1. Het hooglied het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat de zon mij heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl dat de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, lieflijk, ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere, doe genadig verzoening over deze dag. Alles wat niet was naar uw heilige wil. En bewaar ons ervoor om aan die verzoening voorbij te leven, dat we die niet nodig zouden hebben en niet begeren zouden. En zonder die te hebben ontvangen, verder zouden kunnen. Geef ons vanavond van die verzoening iets te ervaren. En van de lieflijkheid en heerlijkheid die daarin ligt. Opdat we bij spreken en luisteren verwaardigd worden u te verheerlijken. Doordat gij zelf komt, het hart in beslag neemt, het hart meeneemt, het hart naar u toeneemt. Zodat ons hele bestaan van u vervuld zou wezen. Geeft u ons als jongeren en ouderen deze avond wat wij behoeven. Niet dat wij enig recht hebben, maar alleen omdat Christus Jezus een volkomen offer heeft gebracht. En wil ons uit uw woord onderwijzen, opdat het wonder ook werkelijk een wonder zou zijn. En wij mogen worden bepaald bij onze armoede, bij ons gemis, opdat uw volheid en rijkdom, geheel en al overvloeiende, weergaloos schoon en heerlijk zou wezen voor onze aandacht. En des te dieper daarbij het verlangen om dat te ontvangen wat gij hebt bereid voor al degenen die u lief hebben. Werk dan in ons hart het wonder van alle wonderen, namelijk te mogen vertoeven in uw genadige en verzoende gemeenschap. Wilt gij de aandacht van jongeren en ouderen richten naar u? Wilt gij zelf ons dicht bij u nemen, hoewel wij niet dan vuil zijn? Nochtans in het bloed van uw Zoon kunt gij ons volkomen reinigen en ons verwaardigen tot een leven wat aan u gewijd is. Bewaar ons ervoor om u te kunnen missen. Bewaar ons ervoor om onszelf te bedoelen. En wilt gij zelf nog met een pijl van uw goddelijke genade schieten in het hart, opdat daar een meisje zou zitten of een jongen, of een man, een vrouw, die dodelijk gewond, door de liefde gewond, zou mogen worden gebracht aan de voeten van de Heere Jezus. Leer ons dan alles kwijtraken, verloren gaan met onszelf. Wij vechten er tegen, wij willen graag wat zijn, wij willen graag wat hebben of kunnen bekijken. Maar Heere, neem ons maar alles af en leid ons in het pad van uw woord, alleen om Jezus wil. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan het tweede vers. Hooglied 1, vers 2, waar Gods woord luidt: Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Wij zingen van Psalm 68, het tweede, vierde en tiende vers. Psalm 68, vers 2, waar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Vers 4, O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen, toen gij langs Parans woesten grond hun voortoogt, schokte de aard in het rond, de hoge hemelen dropen. En vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 2, 4 en 10. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven in twee collect, bestemd voor diaconie en kerkvoogdij bij de uitgang voor het jeugdwerk.
Thank you.
Wie eenmaal de liefde van Christus in zijn hart geproefd heeft, zal dat nooit meer kunnen vergeten. En zal ook zeker naar een hernieuwde blijk van zijn gunst terugverlangen. De bruid uit het Hooglied verlangt daarnaar. Want de bruidskerk van Jezus Christus heeft slechts één persoon waar haar hart vol van is, waar haar gedachten vol van zijn, waar heel haar leven op gericht is, namelijk deze Jezus. Met hem in het hart doen ze hun werk, leven ze, slapen ze. Alles wat zij doen en laten, dat is aan hem gewijd. Ze worden wakker, zomaar midden in de nacht. En deze persoon is voor hun aandacht. Zij staan 's morgens op en hebben heilige gedachten jegens hem. En altijd weer is hij de enige stof van hun verblijding, verheuging, verkwikking, bemoediging. De enige stof van hun bespreking en beleving. Jezus Christus, de Zoon des Vaders, hun bruidegom. En heel hun hart is een gedurige liefdesvlam voor hem. En dan kan het ook niet anders. Of waar de gedachten zo vol zijn van die ene, zij niet meer hoeven te zeggen over wie ze het hebben. Als ze zeggen hij, het eerste woord van onze tekst, daar staat niet bij wie de bruid bedoelt. Want een kind van God heeft maar één persoon die de moeite van het noemen waard is, die de moeite van het overdenken waard is, wiens liefde de moeite van het begeren waard is. En die ene persoon, die noemen zij nu met vele namen, maar hier zelfs zonder naam, omdat er geen tweede is. En daarom hij hoeft niet onderscheiden te worden. Vol is zij met haar gedachten van deze vriend der zondaren en der tollenaren. En ze begeert opnieuw iets van zijn genade te mogen ontmoeten. Heel haar leven is waardeloos wanneer hij er niet in is. Al de godsdienst is voor haar, hoe goed op zichzelf ook, hoe waardevol ook, hoe goddelijk ook, toch leeg indien hij er niet in is. Alles wat zij denken kan over verleden uitlatingen van zijn liefde en duidelijke blijken van zijn tere en bijzondere genade voor haar ziel, is nochtans niets vergeleken bij opnieuw te delen in zijn gunst, in zijn barmhartigheid, in zijn ontferming. En het kan haar nooit te veel zijn om van hem vervuld te zijn. En daarom, alsof ze nu zomaar hardop aan het denken gaat, spreekt ze: hij kusse mij met de kussen zijns monds. haar hart ligt op haar tong. En als ons hart dus op onze tong ligt, wat komt er dan uit? Als wij zomaar eens per ongeluk ons laten gaan, hard op denken, zou je dan schrikken van je eigen gedachten? O, de Heere geeft zijn volk dat ze bij tijden en ogenblikken, als ze zomaar hard op denken, over hem denkend, ook van hem zullen spreken. En dan kan het wezen dat iemand dat maar dwaas vindt of overdreven vindt, maar een die van liefde dronken is geweest, wenst opnieuw van deze goddelijke liefde dronken te worden. En al de hartstocht is gericht op deze haar bruidegom, die lijdende en stervende borg, die opgestaan is in koninklijke en goddelijke luister, en voor haar in zijn vernedering en in zijn verhoging zoveel beminnelijkheid heeft, zodat zij eenmaal zeggen mag, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En ze kan het nou eigenlijk niet meer vatten, hoe ooit een mens deze Jezus voorbij kan gaan. Doet u het nog? Heeft hij voor u geen aantrekkelijkheid? Hebt u zijn liefde nog nooit ervaren in uw hart? Is zijn genade hoogstens een stof van overdenking geweest, of van bespreking geweest, misschien van discussie geweest, maar niet van bevinding geweest en van aanbidding geworden? Is zijn liefde nooit, om met Paulus in Romeinen 5 vers 5 te spreken, uitgestort in uw hart? Heb je nog nooit die liefde gevoeld, mensen? Dan is het geen wonder dat deze lijdende, met striemen getekende en mismaakte borg, die voor de mens geen aantrekkelijkheid heeft, dat hij ook voor u onaangenaam is. Maar dat moet zo niet blijven. Daar mag je geen rust mee hebben. Dat moet veranderen. Dat moet vanavond veranderen. Bij elke jongere en bij elke oudere, wie wij ook maar zijn. Want welke verschillen er ook zijn, welke persoonlijke interesses er ook zijn, één ding is toch wezenlijk waardevol. Eén ding zal toch wezenlijk je hart kunnen vervullen tot verzadiging toe. Namelijk Jezus, de Christus, die gezalfd is, die koning is en priester is en profeet is. Of als u misschien, volk des Heren, in die eerste zinnen van de prediking u niet kon vinden, omdat u telkens dacht, de dominee moet erbij zeggen, als het goed is, dan is haar hart vol van hem. En als het goed is, dan zijn ze s'nachts bij het wakker worden, s'morgens bij het opstaan, overdag met hun werk, altijd vol van Jezus. Maar het is zo vaak anders. Als u zich dus daar niet in herkende, omdat het veel te hoog gesproken was, laat daar dan geen rust en geen gezapigheid bij ons gevonden worden om het heimelijk goed te praten en zo langzamerhand acceptabel te achten. Maar laat daar waar uw ziel eenmaal op hem mocht schouwen en waar u eenmaal met een sterke verrukking van uw verlangen naar hem mocht uitgaan, en daar waar hij eenmaal lieflijk tot uw ziel gesproken heeft en u omhelst heeft in de beloften des heiligen evangelies, en waar hij eenmaal tot u zo overkwam dat ge het niet meer kon loochenen, deze is mijn liefste, al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zal hem ten eenenmale verachten. O, deze Heer Jezus Christus is nu mijn alles, als dat al ooit waar was. Waarom is het dan nu niet zo? Waarom is het dan verflauwd, verzwakt? Waarom zou u, als ook u, begenadigde ziel, uw hart op de tong had, waarom zou u dan moeten schrikken van de taal van uw hart, wanneer u opeens hardop ging denken? Zou u dan ook met deze bruidskerk van het Oude en Nieuwe Testament, aangaande deze borg en bruidegom, kunnen zeggen, hij, Maria Magdalena,
bij het graf, het lege graf, met een doorwonde ziel. Als zij meent de hovenier te zien, dan zegt ze: waar hebt gij hem gelegd? En ze zegt niet over wie ze het heeft, want er is er maar ene wie haar hart heeft. Er is er maar ene aan wie zij haar liefde mocht kwijt zijn en haar hart mocht kwijt zijn. En dat was degene die haar gekocht had met de dure prijs van zijn bloed. Die haar bevrijd had van de 7 duivelen die in haar waren. Die haar verlost had van de macht der duisternis. Die haar gesteld had in het heugelijke licht van zijn vriendelijk aangezicht. Die haar gekoesterd had in de eeuwige barmhartigheden Gods. Die haar geleid had tot het aanschouwen van de eeuwige liefde des Vaders. Ene slechts, en dat was Jezus, en die was er niet meer. En zelfs zijn dode lichaam was er niet meer. En daarom, o zeg mij, waar hebt ge hem gelegd? Er is er toch maar één over wie ik denken kan. Er is er toch maar één over wie ik spreken kan. Er is toch maar één hem, en dat is toch Jezus. Er kan toch geen tweede in mijn gedachten leven. Is dat waar? Zo ook bij ons, voor het eerst en ook opnieuw. Zo zal toch deze tekst ons de vraag voorleggen. Hij, niet mijn bruidegom, maar hij, meer niet. Een nadere aanduiding is volkomen overbodig. Alsof hij onderscheiden moest worden van medeminnaars. Want zulke ziel heeft dus de wereld de scheidbrief gegeven en wenst aan de zonde niet getrouwd te zijn. Maar ook, wat een veroordeling komt er dan uit deze tekst tot een ieder van ons bij wie het deze avond zo niet is. Die misschien amechtig zit te treuren. Heere Jezus, waar bent u dan?
Ach, laat het waar zijn, jongeren, ouderen onder ons, die moet zeggen dat deze Jezus, die u toch bij tijd en ogenblikken zo uitnemend dierbaar is, dat hij nu van u geweken is en dat jij hem nu niet ontwaart en dat je als de blinden in het duister tast en hem niet kunt vinden, dan is de vraag niet, is hij nabij? Of gevoelt u zijn nabijheid? Maar de vraag is, waar strekt zich nu uw ganse verlangen naar uit? Mag je met David zeggen, in Psalm 27 vers 4... Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik alle de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Mag je dat nou eerlijk zeggen? Al mijn verlangen gaat uit naar die ene persoon. De hele wereld is leeg zonder deze, mijn liefste. En de hele hemel is leeg als hij daar niet was. Want zo is het toch, als tenminste Psalm 73 vers 13 door u en door mij en door jou wel eens eerlijk werd meegezongen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Want alleen deze persoon maakt de aarde vol, maakt de hemel vol, maakt mijn hart vol. Want hij is de vervulling die alles vervult, schrijft Paulus. Hij kusse mij, de uiting van goddelijke liefde aan de ziel, wordt begeerd door elk een die de zoetheid van die liefde heeft ervaren. Wordt begeerd door elk een die enigermate de tekst van het voorgaande boekje heeft beleefd. Het voorgaande boek Prediker heeft als tekst, gelijk staat in Prediker 1 vers 2, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. En dan schrijft hij bijvoorbeeld in het laatste vers van hoofdstuk 11, want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. En dan schrijft hij terugkomende op zijn thema in het achtste vers van het laatste hoofdstuk, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En wie dat nou enigermate gaat inleven, die kan het niet meer zoeken in de ondermaanse dingen, in het hier en nu, in het tijdelijke en het menselijke. Maar die zoekt de andere en zegt, och heren, ik ken u niet, maar ik heb van u vernomen. Ik ben nog maar jong, ik ben nog maar een kind. Misschien zegt iemand, ik ben al een grijsaard, wie we ook zijn. Dan mag u, dan mag jij het zeggen. Heren, mag ik u dan ook leren kennen? Want ik hoor uit uw woord en ik verneem wel eens bij uw volk dat ze dronken van vreugde en van liefde en van blijdschap zijn. Zelfs in de diepe wegen, zelfs in de dagen dat alles eigenlijk moet beklemmen en dat alles in opstand moet komen. Zelfs dan komt gij met uw liefde. O Heer, en dan word ik toch ook jaloers. En dan vraag ik u, zou ik dat ook mogen leren? Ik weet niet wat ik vraag, want ik ken u niet. Mag je toch vragen? En zeker diegenen die er ooit enige mate van hebben mogen vernemen. Misschien nog maar zo heel erg weinig. Ooit één keer iets dat u misschien ervoor hield en dat nu allemaal weer weg is. Waarvan u denkt het is vast bij mij niet echt geweest. O, wie zal kunnen en durven zeggen dat het echt was? U in de twijfel durft het niet te zeggen. Een ander heeft geen behoefte om u de handen op te leggen. En u bent bang om wat aan te pakken van die ander. Maar één ding, waarheen strekt zich dan, terwijl duizend zonden uw hart in beslag willen nemen? Waarheen strekt zich dan uw liefde, uw verlangen uit? En daar is niemand vanavond te jong en er is niemand te oud. Daar is niemand te rijk of te arm of te hard of wie u ook maar bent. Hij kusse mij. Het is een wens, het is een bede, het is de begeerte van de ziel. Gelijk Rut eenmaal de begeerte uitsprak, zegt belijdenis kattegezant. Zullen jullie dat ook zo zeggen? Misschien met andere woorden, toch deze begeerte. Straks met het ja-woord, ja, Heere Jezus, wilt gij ook mij tot een bruidegom zijn? Wilt gij ook mij tot een zaligmaker zijn? Wilt gij ook mij leren u hartelijk lief te hebben? En wilt u bovenal uw liefde aan mij geven? Want zonder die liefde kwijn ik weg en kan ik niet bestaan. Zonder uw liefde is heel mijn leven zo uitermate leeg. En daarom wens ik mij aan u te verbinden. Och, dat gij mij dan aan u zou verbinden. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Uitlatingen der liefde, bewijzen van zijn goddelijke genade. Hij geeft ze aan al zijn volk. Dagen, weken, maanden hebben ze misschien naar uitgezien. Maar hij geeft het ze. De Heer is geen bedrieger. Hij komt niet met de woorden zonder de inhoud. Maar hij neemt de inhoud mee van die woorden. Hij kusse mij. Waarom dan? U kent misschien wel de uitdrukking. Voor één kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond. Een man, nogal bemiddeld, wilde alles wel afstaan. Al zijn bezittingen, heel zijn bedrijf. Om één keer geestelijk de liefde Gods in zijn hart uitgestort te krijgen.
Ja, dat kun je op een plankje schrijven en aan de muur spijken. Maar dan moet het ware wezen. Wat heb u er voor over? En wat heb ik er voor over? Voor die liefde zou je willen dat hij kwam deze avond ook u en jou geheel in bezit nemende, alles voor zichzelf opeisende en geheel en al zichzelf mededelende. Hij kusse mij. Dan mag hij immers alles van mij hebben. Dan is hij mijne. En dan mag ik de zijne zijn. Dan is voor het aardse niets meer interessant, belangrijk. Dan kan ik alles wel kwijt. Omdat wanneer hij er is, alles er is.
Oh, daar is een volk op aarde. Dat kan het niet laten om daar hem te verlangen. Ja, zegt u, dat is het juist. Soms is dat verlangen er wel, maar de woorden komen niet over mijn lippen. Ik durf ze niet te uit, want wat is er? U moest dus weten hoeveel afmakingen er bij mij zijn. Hoe vaak ik die reine huwelijkse liefde
van deze bruidegom hebt verzonderd met afvoereren. O, u zegt net Psalm 73 vers 13, ja. Maar ik moet zo vaak Psalm 73 vers 14 op mezelf toepassen. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. O, en dan kan ik niet verder. Dan zingt wel Asaf, maar het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Maar is dat bij mij wel zo? Want die oude mens die woelt en werkt, en hoe zou ik dan durven bidden? Hij kussen mij. Hoe durf ik dan nog te vragen, ach Heere Jezus, kom gij bij mij? Hoe zou ik nog durven hopen dat hij ooit zijn liefde aan mij wil geven? Ik ben immers een slep en ik ben een die met de afgoden is meegegaan. Ik heb de wereld gediend. En ach, was dat nog alleen maar in mijn eertijds? Was dat nog alleen maar in de tijd vroeger? Was dat nog alleen maar toen ik nog onbekeerd was? Dat was wel erg, maar het is veel erger. Het is veel schandelijker. Ik heb zijn liefde wel gehad, maar ik heb zijn liefde weer verspeeld. En zou ik dan nu durven hopen dat hij komen zou? Dat kan immers niet. Ach, het is waar. Dat is een vreselijke zaak. Niet slechts gezondigd hebben in uw onwetendheid, voordat ge ooit genade krijgt, maar ook na die tijd. Veel erger is dat. En veel meer reden hebt u om te vrezen dat hij nimmer meer zijn liefde aan u geven wil. Om te vrezen dat hij nimmer meer naar u omzien wil. Om te vrezen dat hij zeggen zal u te kussen met de kussen van een eeuwige liefde. Van een goddelijke liefde. Van een stervende liefde. Dat zal u nooit meer gebeuren. En daar moet je je handtekening onder zetten. En dat heb je je waardig gemaakt. Dat hij u alleen maar zal wegdoen. O, en waarom dan? Och, zegt u, ik heb Jezus gekust gelijk Judas, die hem verriet. Dat is mijn liefde geweest. Ik heb hem verraden. Ik heb hem weggestoten. Hoe zal ik ooit nog durven hopen? En toch, o zeker, het is waar. Dan moet de Heere Jezus van u zeggen. Want in Spreuken 27 vers 6 staat, de kussingen van de hater zijn af te bidden. Dan moet hij u wel wegstoot en mij. Maar hebt u dan nooit geweten, toen hij voor de eerste keer zijn eeuwige en goddelijke liefde in uw ziel uitstortte, wat de grondslag van die liefde was? Hebt u dan nooit geweten dat aan Romeinen 5 vers 5, Romeinen 5 vers 1 vooraf ging, naar waar namelijk een genadegrondslag wordt gelegd. De genadegrondslag in de vreemde gerechtigheid. U hoeft niet best te wezen om toch door hem bemind te worden. U hoeft niet uzelf te heiligen om door hem nochtans heiligmaking te krijgen. U hoeft niet uzelf beter te maken om door hem nochtans te worden opgezocht. Ja, zegt u, het zijn woorden, ik stem ze toe, maar ik kan er niet bij. O, wee dan, dat de bruidskerk van het oude en nieuwe verbond niet alleen verlangt naar de kussen van de Heer Jezus Christus, wanneer ze goed gesteld zijn, wanneer ze zijn liefde nog in een verse herinnering hebben, wanneer ze nog weten van die zielverrukkende ogenblikken dat hij overkwam en dat hij ze zo hartelijk beminde. O, die ogenblikken, ja, dan is ook deze tekst wel op hun lippen en in hun hart. Dan ook, maar dan niet alleen. Ik denk juist ook dat Gods volk, wanneer zij weer opnieuw aan zichzelf ontdekt en weer opnieuw onbekeerd in eigen oog en totaal ontgrond en ontledigd, zichzelf moeten wegschamen voor hem en hun stem niet durven opheffen tot hem, dat ze juist dan ook, al is het dan maar stamelijk, al is het dan ook maar woordeloos, de begeerte van deze bruid tot hem, dat ze juist dan ook, al is het dan maar stamelijk, al is het dan ook maar woordeloos, de begeerte van deze bruid zouden mogen meestamelen, zouden mogen meebegeren. Hij kussen mij, ach, ik ken niet meer. Maar Heer, u weet dat ik toch niet eerder meer gelukkig zal wezen.
Want al de zonden kunnen mij nooit tot vrede brengen, tot rust brengen, tot blijdschap brengen, al het genot van de wereld niet. En daarom toch, juist ook als de afmakingen, als de wereldgelijkvormigheid, als de aardsgezindheid, als de hoogmoed en duizend andere zonden meer u helemaal van Jezus hebben weggesleurd, dan juist moogt ge meebidden met de bruid uit het Oude Testament, die overgenomen wordt door de Nieuwtestamentische gemeente. Kom, Heere Jezus, kom ook nu deze avond in mijn hart. Neem mij dan toch maar weer geheel in bezit. Neem mij dan maar geheel voor uw rekening. Neem mij geheel in uw handen, ook in het stuk der heiligmaking, want dat zal ik zelf ook niet kunnen uitwerken. Hij kusse mij. Ach, zegt iemand, maar als ik dan eens eerlijk zou zeggen wie ik ben, dan denk ik dat hij van mij nooit te maken meer wil hebben. U hoeft niet aan mij te vertellen of aan een mens te vertellen wie u bent en wie jij bent, jongen of meisje. Want je zonden zijn niet erger dan de zonde van welk kind van God ook. En hoewel ze erger schijnen, nochtans beleid ze hem en vertel hem dat je zijn liefde niet waardig bent. Vertel hem dat die liefde niet komen kan, maar vraag nochtans, of beter gezegd, spreek slechts de wens van je hart uit. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Ja, die uitlating en bewijzen van zijn liefde, die zijn groot. De bruid uit dit vers twijfelt daar niet aan. O Gods volk twijfelt er soms wel aan, maar als het goed is niet, hè. Dan zijn ze van zijn liefde wel verzekerd. Maar dan wensen ze zijn liefde te gevoelen. En dat is een stap verder, hoor. Het is niet alleen te weten, hij bemint mij. Maar het is een zielsbevindelijke zaak. Het is een zaak van de ervaring, waar heel je hart van vervuld wordt. Waar de vlammen der liefde immers hem wederom gaan beminnen. Dat is dus niet zomaar een beredenering, een constatering, erover te praten, zodat je weet, daar is een eeuwige liefde Gods. Zelfs niet van verleden tijden in uw zielenleven. Want als het waar was, en als die woorden waar zijn, dan vraag je toch, Heere, bewijst u het eens. Heere, mag ik er nu ook deel aan krijgen, dat het bij mij niet een begrip blijft, maar dat het bij mij ook bevinding worden. Ja, volk des Heren, dan moogt ge zelfs in die grote zekerheden, dat de Heer het geloof komt oefenen, en dat ge moogt weten zonder te voelen, en dat ge moogt zeker zijn zonder te ervaren. Dan moogt ge toch begeren naar die vertroetelingen van een vader met zijn kind, van een moeder met haar kind. Dan moogt ge toch begeren om zeer nabij hem gebracht te worden. En dat is niet overspannen, dat is niet overdreven. Het is wel hoog, maar het wordt in de laagte ervaren, waar ge buigen gaat in het stof en waar ge niets meer zijt. Daar wordt ervaren, hij komt het verachten opzoeken. Hij komt zijn liefde meedelen, waar ik mijn hoogmoed eindelijk eens verbroken zag worden. Waar ik mijn bekering tot een onbekeerdheid terug zag vloeien. Daar komt hij over. O, de bruidskerk van het Oude en het Nieuwe Testament heeft slechts één hartstocht. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Dat is wel duidelijk, zegt u. Dat moet wel van zijn mond zijn, jazeker. Maar het staat er toch niet toevallig. Het staat er om deze reden, omdat Gods kinderen de liefde van de Heere Jezus ontvangen uit zijn mond, uit zijn spreken, door zijn woord. Daarom verlangt dat volk naar de prediking. De prediking is geen verplicht nummer, is geen gewoontegebaar, is behoefte, is verlangen, is hun hele bestaan vervullende. Dan krijgt de week pas zin, als ik aan de eerste dag der week in Gods huis geweest ben, en als daar niet maar een dorre theorie uiteengezet werd, maar als het woord uitgelegd werd, als de Heer zijn geest daarbij medezond, en als Christus weer opnieuw een woord tot mijn ziel sprak, Want als hij spreekt, kijk, dan krijg je het plaatsje van Maria in te nemen in Bethanië. Maria, wie was dat? Dat was die vrouw die toen Martha het zo druk had, helemaal Martha niet hielp, maar aan de voeten van Jezus zat om zijn woord te horen. En toen Martha zei, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij helpen. Toen zei Jezus, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal weggenomen worden. En hoe kwam dat zo dat Maria aan de voeten van de Heere Jezus zat? Omdat hij wat te vertellen heeft. Een dominee mag als God het gebruikt wat te vertellen hebben. Maar God, Christus, hij heeft altijd wat te zeggen. En dat is dan door middel van zijn knechten. Of zonder zijn knechten. Door middel van zijn woord te lezen. Of ook door stille overdenking. Maar als hij spreekt, dan is daar kracht bij. Dan is daar een zekerheid bij. Dan kan het wezen dat je van je fiets moet stappen. Omdat je het niet op kunt, zo vol maakt God het dan. Dan kan het wezen dat je ongeschikt wordt een moment voor je werk. Omdat hij overkomt en spreekt tot je ziel. Omdat hij je gaat vertellen dat hij geen zonde in zijn Israël ziet. En geen ongerechtigheid in zijn Jacob ziet. Dat hij je gaat vertellen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat hij u gaat vertellen, ik zal u vrijwilliglijk lief hebben. Dat hij u gaat vertellen, ik heb u verlost. Daarom keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Als hij gaat spreken tot je ziel en als hij daar overkomt. Zodat de woorden van een mensenkind geladen worden met de goddelijke kracht. En die mens helemaal wegvalt. Dan, oh, dan gaat u ook die andere daad van Maria begrijpen. Maria, de zuster van Martha en Lazarus, die in Lucas 10 beschreven wordt aan de voeten van Jezus om zijn woord te horen, wordt in Johannes 12 beschreven als een die hem zalft. Dan is alles voor Jezus, al de liefde, heel de hart. Dan wensen dat die albasten fles te breken, niet een paar druppels voor hem, maar er is alles voor hem, louter liefde voor hem. Dat is nu ook wat de bruid hier uitspreekt. Oh, zij heeft het niet over haar liefde, want liefde loopt niet met zichzelf te koop. Liefde vindt zichzelf immers niet belangrijk, maar het verlangen naar zijn liefde komt voort ook uit liefde. En dat is weer gewerkt door hem, het is allemaal van hem, het is één en al werk van hem. O geliefde, hoe kan het anders? Als zijn woord met majesteit is, als zijn woord met macht is, als zijn woord de boeien brak, als zijn woord de gevangenisdeuren open, als zijn woord u het licht deed zien, want de opening uw woorden geeft licht. De opening van uw mond doet mij verstaan, daar gaat het dan toch om. O, daarom mogen wij allemaal wel onszelf eerlijk afvragen. Wat hoort u nou, een dominee? Of Gods stem, door middel van menselijke stembanden, ja. Maar Gods stem, waar gaat het u om toen u hierheen kwam? Wat was in uw hart? Ging het om, Heere, spreek gij, want zonder u kan ik niet leven. Omdat u hebt geleerd wat de Heere Jezus uitspreekt in Johannes 6. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Zodat je met Petrus meteen daar bovenop mag zeggen, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Dat woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streven. Dat is dan toch ook wat Psalm 119 zingt. Dus daarom staat erbij de kussen van zijn mond, van zijn woorden, van de bediening die met kracht is, waar een mensenkind slechts lege woorden spreekt, die wel de lucht kunnen klieven, maar niet het hart kunnen klieven of treffen. Daar spreekt hij woorden met majesteit. En dat zal in het bijzonder zijn wanneer het woord der prediking ook door het teken en zegel van de verbondsweldaden in doop en avondmaal zelfs zichtbaar voor ogen wordt gesteld en de ziel zich in hem mag belustigen, ja dronken worden, niet van de wijn,
Maar van die betere wijn, namelijk het verzoenend bloed van Jezus Christus, gestort op Golgotha, wiens kracht wordt toegepast door de Heilige Geest. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. De bruid gaat over van de derde persoon naar de tweede persoon. Van het spreken over hem en hij naar het spreken over gij en u. Het spreken over iemand wordt nu het spreken tot die iemand. Je zou kunnen zeggen dat uitspreken van haar verlangen, waar het hart zo vol van was, dat ontvlamt bij haar een sterke liefdeshartstocht, zodat zij nu niet meer over deze Heere Jezus spreken kan, maar nu tot hem spreekt. Wat een kostelijk wonder als wij zulke ogenblikken mogen hebben, als wij daar ook de tijd voor nemen om als jongeren en als ouderen tot hem te spreken. U voelt wel, dat is wat anders dan een gebed opzeggen. Dat is wat anders dan gewoon te getrouw 's avonds voor het naar bed gaan eerst je knieën buigen. Dat is wat anders dan gedachteloos iets napraten. Maar dat is nu spreken met hem. Dat is nu in verbinding staan met hem. Dat is nu gemeenschap hebben met hem. Door het geloof in de liefde uit de Heilige Geest. Die Christus immers gaat verheerlijken door het uit het zijne te nemen en het ons te verkondigen. Dan is er werkelijk een relatie. Een relatie van verbinding, van eenheid. Heilige kostelijke ogenblik. Dan spreekt de ziel als in tongentaal. Onverstaanbare klanken. Dan kun je het niet uitduiden wat dat is. Dan kan niemand je verstaan al zou je de woorden zeggen. Want dan is het maar één spraak. Gij, u. O, dan is de ziel zo vol. Heere, geef toch meer van die ogenblik. Want het zijn zo vaak slechts ogenblikken. Zo genoten en zo weer toegesloten. En dat is niet omdat God een karig God is, maar omdat het schepselmatige bestaan na de zondeval zo'n heel veel liefde niet eens verdragen kan. Omdat het schepselmatige bestaan een tweemens is, van oud en nieuw, van heilige hartstocht naar Christus en van tegelijkertijd te meegetrokken worden met de wereld, zodat daar zoveel weer tussen komt. Ach, misschien ben ik de hele avond nog bezig met taal die u niet begrijpt. Bemint u Jezus niet? Is hij voor u dan nog steeds zulk een God waarvan de catechismus beleidt dat wij van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten? Met een degelijk pak aan, met een vrome schijn ook. Dan mogen we allemaal wel vragen: Heere, leer mij toch u wel lief hebben. Ik weet niet wat het is. En misschien zitten er ook onder ons die moeten zeggen: er is totaal niets in mij dat naar hem verlangt. Misschien zit je onbewogen, koud en hard. Wel nu, de wet verbrak u niet. En de prediking der liefde verbreekt u ook niet. Want slechts hij, als hij komt, als hij met de vinger van zijn geest uw hart aanraakt, dan zal het geschieden. Jonge mensen, vraag er dan toch maar om. Ouderen, vraag er dan toch maar om. Of weet je dan niet dat die liefde overtreffend is, uitnemend is? We zijn in de lijdensweken. En och, dat betekent niet dat het lijden van Christus alleen gepreekt moet worden in deze zondagen. Dat je bijvoorbeeld in juni en juli niet over Golgotha mag preken, hoor. Maar goed, laten we dan toch, naast zo heel veel andere dingen die we zouden kunnen moeten noemen, dit ene noemen. Is die liefde van de Heere Jezus niet uitnemend? Juist ook omdat het zulke dure liefde is. Een liefde die gekocht is tegen zulke hoge prijs.
Want hij betaalde daarvoor met zijn leven, hoor. Het was niet zomaar wat. Het was het allerkostelijkste dat hij kon geven. En dat hij heeft gegeven. Veracht u dat nog? Heb je daar nou geen behoefte aan dat hij dat ook gaat toepassen? Dat je mag ervaren. Dit is pas echt liefde. Hij gaf zijn leven voor mij. Hij liet zijn ziel verbrijzelen. Hij liet zich door God, zijn eigen lieve vader, vervloeken. Hij liet zich tot zonde maken. Hij gaf zich op het brandofferaltaar. Hij liet zich in de vlammen van Gods heiligheid verteren. Opdat ik, verdoemeling, vijand en bittere tegenstander, nochtans deze liefde zou mogen prijzen. O, dat is tegelijkertijd ook de reden waarom ook u, afwijker, vol van zondelust, u vol vijandschap toch mag vragen, mag ik u leren kennen, mag ik u leren beminnen, om deze reden namelijk, om uw liefde te prijzen. Want dat doet toch de bruid in de tweede helft van dit tweede vers, als ze zegt, want uw uitnemende liefde is beter dan mijn. Uw uitnemende liefde, dat is een liefde die boven alles uitgaat. Niets is ermee te vergelijken. Oh, het kan schoon zijn om aardse liefde te ervaren. Het is een kostelijk geschenk van de Heer, wanneer in het aardse huwelijk het mag doorlichten wat dat geestelijke huwelijk betekent, zoals Efeze 5 ons leert. En wanneer twee van elkaar houden op die innige en heilige wijze, reine liefde, ook al is het na de zondeval, dan is dat groot. Maar hier zegt de bruid, hier zegt een kind van God, Heere, uw liefde is uitnemend, gaat er verre bovenuit. Uw liefde is namelijk intens diep, is hemelhoog en duurt van eeuwigheid tot eeuwigheid. U gaat verstaan. Paulus heeft hier aan gedacht toen hij in Efeze 3 vers 17 het bad voor de gemeente van Efeze, opdat hij u geven dat ge zijn liefde moogt bekennen. En dan zegt hij eerst dit erbij. Opdat gij ten volle kondet begrijpen welke de lengte en breedte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Het is een uitnemende kennis, het gaat mijn verstand te boven. O verstand, buig eerbiedig, aanbid en nederig al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven, ook zulke liefde van zich verspreidt, niet alleen een glans. O welk een kostelijk wonder, als daar de ziel gaat huppelen van blijdschap. O Heere, zijt gij dan ook voor mij aan dat vloekhout gaan hangen, hebt ook voor mij uw goddelijke, eeuwige liefde willen bewijzen. Onbegrijpelijk. Uitnemend teer is ook die liefde. Uitnemend geduldig is ook die liefde. Alles overwint deze liefde, want de liefde denkt geen kwaad. Als wij God lief hebben, kunnen we ook geen kwaad van God denken. Maar als Jezus Christus zijn discipelen, zijn volk lief heeft, dan kan het wel wezen dat een betere zegt: ik zal nooit toelaten dat u mijn voeten wast. Maar dan denkt de Heer Jezus geen kwaad. Dan kan het wezen dat ze allemaal in die dag aan hem geërgerd worden. Dan denkt hij geen kwaad. Dan kan het wezen dat ene met eedzwering hem vervloekt en verloochent. En dan denkt hij geen kwaad. Dat is nou liefde. Uitnemende liefde. Niet liefde die zich uit op het voorwerp dat het waardig is. Op een mensenkind die goed is. Op een mensenkind die heilig is. Of een mensenkind die het zo goed en eerlijk meent. En zo gewillig is. Maar liefde die zich uit op een voorwerp dat het niet waardig is. Op een voorwerp dat totaal onwaardig is. Hoe kan het, o gemeente? Dan moet het wel een uitnemende liefde zijn. Die tot alles heeft betaald. En die zulk een bewijzen van zich verspreidt. Zulk een bruidskerk komt opzoeken uit de diepste nood waarin we onszelf hebben geworpen, ons komt ophalen. Uw uitnemende liefde, daar staat in het Hebreeuws liefden in het meervoud. En dat is dan door de Statenvertaling vertaald met uitnemende. Omdat de meervoudsvorm in het Hebreeuws soms betekent de diepte, de inhoud, zo groot en zo vol, dat het niet met enkelvoud te zeggen is. Niet liefde, maar liefden. Ja, dat kan eigenlijk niet. Die liefde is niet gedeeld, nee, maar het is intens, het is uitnemende liefde. Tegelijkertijd mogen we ook denken aan de verschillende uitingen van zijn liefde. De verschillende bewijzen van zijn liefde. Dat is niet maar ene wijze waarop hij dat toont. Maar zijn vele manieren waarop hij dat toont. Zijn liefde is het. Wanneer hij het uitspreekt, uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. In uw weduwschap. Als hij u dan lieflijk komt ondersteunen. En komt vertroosten. En komt bemoedigen. En komt versterken. Of wanneer hij daar waar een mensenkind in de uiterste nood is. En werkelijk niet weet hoe hij verder moet een weg komt banen. Daar waar de rode zee voor is. Waar de hoge bergen links en rechts zijn. En de farao u op de hielen zit om u te smoren. Hij opent door de woeste baren en brede stromen dan een pad. Zodat dan zijn lof op stem en snaren mag weer klinken omdat hij u beveiligd had. Zijn ook liefdebewijs in dagelijks leven dus. In de uitreddingen voor alle dag. Maar in het bijzonder geldt het wel in het geestelijk. Want er zijn dagen in het leven van een kind van God dat ze het niet meer kunnen bekijken. En dan juist komt zijn liefde. Wat is het dan voor liefde? O gemeente, dan kan het zijn dat hij een liefde geeft die zich bedekt onder tegenkanting. Die zich bedekt op een manier dat u helemaal geen liefde daarin ziet. En toch is het liefde. Dat zelfs kan. Maar zeker als het openbare komt. Als het ervaren wordt. Liefde. O heren, die liefde. Eeuwig te moeten missen. Is dat dan wat ik verdien? Die eeuwige liefde Gods. In Christus. Nimmer meer te ervaren. Is dat dan wat ik verdien? Ja, als je nou eens eerlijk bent. Waar heb je voor gekozen? Elke dag moet je het niet belijden. Ik heb helemaal geen behoefte aan die liefde. Ik praat erover, dat is mij genoeg. Ik hoor ervan en ben tevreden. Ik heb nooit in contact met de hemel gestaan. Ik heb nooit gesproken tot Jezus zodat hij ook sprak tot mij. Ik heb nooit ervaren dat zijn woord indaalde in mijn hart. Ik heb nooit zijn uitnemende liefde mogen smaken. En het heeft mij ook nooit bekomd. Het heeft mij nooit wat gedaan. Ik was altijd gerust. Als dat nog waar is. Als je dat moet zeggen. Heel eerlijk. Heel vreselijk. O gemeente. Dan zal zijn liefde. Zo leeg als het nu is. U eeuwig leeg laten. Als het zo doorgaat. Zult u dat niet klein achten? Zult u daar ook niet gering over denken? Want zeker in deze aardse tijd kan jeugd en ouderdom die liefde nog wel missen. Maar straks zal het echt tegenvallen. Daarom mag ik u vragen. Wil toch zijn liefde niet gering achten? Wil toch vragen om ogen ervoor te krijgen? Opdat ge in zijn liefde u eeuwig mag verlustigen. Opdat ge hem voor die liefde eeuwig zou mogen prijzen. Wat dunkt u, zou hij het niet waardig zijn? Dat heel uw bestaan door hem vervuld wordt. En dat ge niet anders meer kunt dan met geheel uw denken aan hem te zijn toegewijd. Dunkt u dan dat zijn liefde niet alles overwint. Wat u kan bezwaren, wat u kan ten neerdruk, wat u benauwd maakt en arm. Denkt u dan dat zijn liefde tekort zou schieten als straks een doodbed voor u gespreid wordt? Denkt u dan dat zijn liefde uw hoofd niet omhoog zal heffen als u over de doodsjordaan heen zult gaan? Alleen zijn liefde, nu in de ziel ervaren, zal een eeuwigheid van vrolijkheid, van blijdschap geven. Hij kusse mij. Dat heeft de vader van de verloren zoon gedaan toen hij nog ver was. En die vader naar hem toe ging. En toen viel die vader hem om de hals. En toen kuste die vader zijn jongen. En toen kuste hij al zijn zonden weg. Dat doet God in Christus. Ook nu, voor zulk een, als jij bent, als u bent. Amen. Zingen wij van Psalm 118, het eerste en laatste vers. Psalm 118, vers 1, laat ieder z'Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En vers 14, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uwe majesteit. 118, vers 1 en 14.
dankgebed. O God, gij hebt in uw woord het hooglied laten opnemen, al een kostelijk boek van uw liefde, opdat wij zouden mogen verliefd worden op al de schatten van uw genade verbond, die uit uw liefde voortvloeien, opdat wij deze middelaar en borg en zaligmaker zouden begeren als onze vriend, als onze man en bruidegom, als ons alles in alles. O God, u weet dat wij vanuit onszelf er totaal geen belangstelling voor hebben. En dat als u ons laat kiezen tussen ene zondelust en uw liefde, wij, als wij ons hart op de tong hebben en niet een rechtzinnig antwoord geven, maar eerlijk zijn, moeten zeggen, de zondeliefde is veel meer dan de liefde van Jezus. Wilt u dat genadiglijk door de wederbarende kracht van uw Heilige Geest veranderen, opdat jongeren en ouderen zouden mogen leren verlangen naar dat kostelijke goed van u, namelijk dat gij heilig een ziel inwint en overwint, zodat heel ons denken door u zou worden vervuld, heel ons bestaan met u doordrongen zou zijn. Die liefde, niet alleen in de bespreking, maar in de stille overdenking en beleving, wanneer ons hart vervoerd wordt. Want Heer, als we dit niet kennen, och, geef dan dat we geen rust hebben, dat we zo niet verder kunnen, maar geef toch uit genade dat jong en oud begeren zou van uwentwege te mogen delen in dat kostelijke goed en wil uw volk gedenken. Dat ze op de hoogte van deze bruidsbeleving mag leven. Dat ze gedurig in uw liefde mag delen. Dat ze gedurig mag weten van uw tedere nabijheid. Van uw uitlatingen der barmhartigheid. Van uw mededelingen van genade. En daar waar ene hopeloos ter neer zit. Omdat de ganse prediking, hoe kostelijk ook voor uw volk, voor hem of haar niet was, verleen dan uit genade een schreeuw des harten om het met de bruid te mogen zeggen wat nooit meer kan. En dan toch het niet te kunnen laten wat niet gedurfd wordt. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde, o Heere Jezus, is beter dan al dit aards genot. Alles van de tijd, hoe goed ook, hoe mooi ook, hoe zuiver en hoe rein ook, is toch vergeleken bij deze liefde niets. Gedenkt u dan de jeugd der gemeente, Heere, daar is niemand die dit pakken kan, die dit begeren zal, maar gij kunt het werken door uw geest, doet u het deze avond. Gedenkt u de rouwdragenden, de eenzamen, de beproefden, zij die op menigerlei wijze met kruis en druk in aanraking zijn. Ontferm u over moeders en vaders met kinderen die hun beeld en gelijkenis vertonen en daarom ongehoorzaam zijn, onwillig zijn, ongelovig zijn. Gedenkt u die echtpaar waar gij de kinderzegen hebt onthouden en die misschien daarover treuren. Gedenkt u een ieder die in het natuurlijke wel weet wat liefde is, maar in het geestelijke niet. Geeft u dan ook die geestelijke liefde en wil ons alzo het verdere van deze dag gedenken. Ook in de aanstaande week die voor ons ligt en vandaag begonnen is, nabij zijn. In alle dingen dat er liefde mag wezen uit u tot ons. En dan ook door u gewerkt een liefde van ons naar u toe. En dat dan alles ook mag resulteren en geuit worden in de liefde voor onze naast. Dat wij elkander hartelijk beminnen als medereizigers naar de eeuwigheid.
als medebeelddragers Gods, medegevallen in Adam, maar ook mede, mocht het zijn, op de smalle weg geleid, drieënig ontfermer, uw liefde zullen we eeuwigheid lang niet kunnen genoeg prijzen, genoeg roemen, genoeg aanbidden, genoeg bewonderen, genoeg beleven, zelfs wanneer we een eeuwigheid lang van die liefde vol zullen zijn, zodat alle droefenis weg is en alleen maar blijdschap en vreugde zal wezen, alleen maar geluk en heilig van u vervuld. Nochtans zal het altijd meer zijn dan dat wij op kunnen, want gij zijt God. O, laat ons er dan iets van mogen meemaken. Laat ons dan met de uitroep van deze bruidskerk, van het Oude en Nieuwe Testament, mogen leven. Dat we daarmee verder mogen. Eén been, één schreeuw. En dat mag toch ook zulk één die alles mist en alleen maar verkeerd is. Heer Jezus, dat ik dan ook uw liefde mag deelachtig zijn uit enkel genade. Op grond van het verzoenend werk op Golgotha. Dat is de enige reden. Anders kan het nooit, maar dat hoeft dan ook niet. Want dat is genoeg. Toen was het toch immers volbracht. Amen. Zingen wij van 36 het tweede vers. Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Psalm 36 het tweede vers.
buigt uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.